Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 119, het 10e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omringd door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken, om u te zien ter hoge vierschaar treen, tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Psalm 119, vers 10. Avond kunt u vinden in Genesis 47, de versen 1 tot en met 12. Waarna wij zingen op Psalm 105, het 13e vers, daarna toch Israël, gedreven door nooddruft tot behoud van het leven naar het rijk Egypte. Jacob kwam als vreemdeling in het land van Gam, daar groeide en bloeide zijn geslacht en overtrof zijn vijandsmacht. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Wij lezen Genesis 47, vers 1 tot en met 12. We zingen Psalm 105, vers 13 en daarna belijden wij ons geloof.
Toen kwam Jozef en boodschapte Farao en zeiden, mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen met alles wat zij hebben, zijn gekomen uit het land Kanaan en zie, ze zijn in het land Goshen. En hij nam een deel zijner broeders, te weten vijf mannen, en hij stelde hen voor Farao's aangezicht. Toen zei de Farao tot zijn broeders, wat is uw hantering? En ze zeiden tot Farao, uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. Voort zeiden zij tot Farao, wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen. want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, terwijl de honger zwaar is in het land Kanaan. En nu, laat toch uw knechten in het land Gozen wonen. Toen sprak Farao tot Jozef, zeggende, uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Egypteland, dat is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen. Laat hen in het land Gozen wonen. En zo gij weet dat er onder hen kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen ik heb. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. En Farao zeide tot Jacob, hoevelen zijn de dagen der jaren uws levens? En Jacob zeide tot Farao, de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen in de dagen hun vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen, en hij gaf hun een bezitting te Egypteland, en het beste van het land Ramesses, gelijk als Farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijn vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. Spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Wij willen in een uur van nabetrachting op het heilig avondmaal verder gaan luisteren naar de leerrede van Stefanus. En vanavond willen we dan stilstaan bij Handelingen 7, de versen 14 tot en met 16. Handelingen 7, de versen 14, 15 en 16. En dan lezen wij het woord van God als volgt. En Jozef zond heen en ontbood zijn vader Jacob en al zijn geslacht bestaande in 75 zielen. En Jacob kwam af in Egypte en stierf, hij zelf en onze vaders. En zij werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf hetwelk Abraham gekocht had voor een som gelds van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Alwetende God, op deze zondagavond brengt u de gemeente weer samen, omdat u wat tot de gemeente te zeggen hebt. Omdat uw woord weer open ligt en u wilt dat het woord gepredikt wordt tot kinderen, jongeren en ouderen van de gemeente. Nu wij hier samen zijn gekomen in dit kerkgebouw en thuis mee mogen luisteren. En dan is het een bijzonder uur, heren, want wij willen terugzien op datgene wat er deze morgen is gebeurd in de kring van de gemeente. De tafel des Heren stond aangericht. Het brood werd voor aller ogen gebroken. En de wijn werd vergoten. En voordat de tafel des Heren werd aangericht en arme zondaren mochten komen tot de tafel des Heren, hebt gij uw woord laten verkondigen. Het woord dat spreekt van dat grote wonder dat u, Heer Jezus, uzelf in plaats van uw kerk gesteld hebt voor uw vader, om de toren Gods te dragen, om de vloek der wet te dragen, om gestraft te worden vanwege de zonde van uw kerk. En hoe gewillig hebt u dat willen doen? En nadat we het hebben mogen horen zoals het in de schriften opgetekend staat, is het ook zichtbaar in het midden van de gemeente voorgesteld, in het gebroken brood en de vergoten wijn. En Heere, dan weet u als de alwetende God hoe wij dat vanmorgen, zo wij in uw huis waren, dat hebben meegemaakt en wat het met ons gedaan heeft. En Heere, dan kent u degenen die aan de tafel hebben gezeten. U weet ook volmaakt en wat het sacrament gedaan heeft in hun hart en leven. Of het een verkwikking was, een rijke vertroosting, omdat we door het geloof mochten blikken in de wonden van Christus. En als we zover niet mochten komen, en dat we gevoelden dat we zelf het geloof niet in de beoefening kunnen krijgen om in die wonden te blikken, dan hebben we er misschien toch gezeten met een bepaalde stilte en toch met een bepaald vermaak, omdat we er zo graag hadden willen zitten, niet hadden willen afblijven. Of misschien zitten we wel met een leegte en een gemis. En zijn we zo vanavond weer naar uw huis gekomen met de verwachting, Heere, zou u willen vervullen. En wat ik zo mis, de toepassing van het bloed van Christus. Misschien zitten we hier wel met aanvechting of hebben we met aanvechting aan de tafel des Heren gezeten. Heere, u bent toch die grote God die wonderen werkt. En zou u willen leiden en onderwijs willen geven? Of we zitten hier weer vanavond, omdat we door de bediening van vanmorgen een stille vrede in de ziel hebben ontvangen. Ach, wat kunnen we er meer van zeggen? De gestalten aan de tafel des Heren kunnen zo onderscheiden zijn. Of we nu voor het eerst aankwamen, of meerdere keren avondmaal hebben mogen vieren. U weet alle dingen, en u mogen wij vanavond weer onder uw woord verkeren. O Heere, zou u dan uit genade een wonderen willen doen? Maar gedenk ook diegenen die niet aan de tafel des Heren zijn gekomen. En heren, er zijn er in ons midden die eerlijk moeten zeggen, en dat weet u, o God, dat ze het leven der genade missen. En daarom bidden wij u voor die onbekeerden in ons midden. Wilt u ze bekeren? Wilt u ze toch trekken? Wilt u toch wonderen doen? We kunnen onszelf er niet brengen, maar het is toch een almachtig werk van de Heilige Geest, die door het woord nog steeds zondaren trekt, zondaren zalig maakt, plaats maakt voor het offer van Christus. Maar nu zijn er ook in ons midden geweest, die toch geen vreemden zijn van het leven der genade, en die wellicht met een uitzien naar uw huis zijn gekomen, en geworsteld en gebedeld hebben, Heere, trek mij toch, wij zullen u nalopen. En toch, ze zijn vanmorgen blijven zitten, ze zijn vanmorgen op afstand gebleven, en u weet wat er in hun harten omgaat, ook vanavond, u weet wat de roeselen zijn van hun ziel. Heere, zou het u willen geven wat ze nodig hebben, en dat ze door het woord onderwezen mogen worden, ook deze avond. Heere, zo wacht het op u, als in een uur van nabetrachting zo samen zijn. Heere, wilt u wonderen doen, en zoudt gij uw knecht willen bedienen uit uw volheid, en met wijsheid willen begiftigen om dit deel van Stefanus' rede aan de gemeente te mogen voorhouden. En dan zal het vanavond gaan over het vreemdelingschap. En er komt de vraag op ons aller hart af, kinderen, jongeren en ouderen, hoe staan wij nu in deze wereld? Hoe staan wij in het leven? Waar gaat onze reis naartoe? Waar ligt ons hart? Zijn wij vreemdelingen hier beneden? Vreemdelingen in het geestelijke Egypte. Heere, als we nog geen vreemdelingen zijn, maak ons dat. Want uw volk en kinderen worden vreemdelingen op aarde. Hun vaderland is hier niet, maar hun vaderland is hier boven. En daar reizen ze heen, door de aardse woestijn. En als de tijd daar is, dat het genoeg is, zult gij uw kerk opnemen in eeuwige heerlijkheid. Heere, gedenk degenen die nog wandelen op de brede weg, bekeer ze toch tot u en geef ze een plaats op het smalle pad naar de hemel. Dan moeten ze door de poort, de enge poort van de wedergeboorte. Wilt u die wonderen nog werken, Heere? We dragen elkaar aan u op met alle zorgen en noden die er zijn. U weet al die dingen. Wilt u het werk in het midden van de gemeente zegenen? Ook als morgen het catechetisch onderwijs weer gaat beginnen, geef Heere getrouwheid onder de catechizanten. En wilt u het onderwijs zegenen, geef ook uw knecht wat nodig is om het onderwijs te geven aan onze jongeren. U kent ook die jongeren die niet meer naar de catechisatie komen. U kent ook de onderliggende onderscheiden oorzaken daarvan. Wilt u ze vasthouden en de noodzaak van het onderwijs op het hart binden. En gedenk ook de ouders die daarmee worstelen, die wellicht verschillende gesprekken met hun kinderen daarover gehad hebben. Ach, Heere, dat ze steeds maar hun kinderen aan uw voeten mogen neerleggen. En wilt u ze vasthouden, Heere? Bewaart u ons toch voor dwaalwegen. Bewaart u onze jonge mensen toch voor de verleidingen van de wereld. Bewaart u onze jonge mensen toch ook voor allerlei wind van leer. Voor een godsdienst die afwijkt van uw woord en getuigenis. Ach, Heere, wilt u een vurige muur rondom ons zijn. Gedenk ook de kerken waartoe wij behoren. Ook als de klassische vergaderingen weer zullen plaatsvinden binnen enkele weken. En ook de synode zal starten. U weet alle dingen, Heere, en zoudt u nog willen waken. Breid uw koninkrijk uit. In onze kerk en ook in andere kerkverbanden. Sterk uw knechten, studenten, kandidaten. Zendelingen, evangelisten en allen die een taak hebben in uw koninkrijk. Heere, wilt u het gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Onder Jood en Heiden. We dragen allen aan u op, die regeren die in hoogheid zijn gezeten, onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis, ook de regering hier ter plaatse, onze burgemeester met de wethouders, wilt u ze tot zegen stellen in het midden van de burgerlijke gemeente. Heren, en er is nog zoveel meer te vragen, maar zoudt u uit genade datgene wat we aan u voorleggen, en zoudt u dat willen meenemen in uw voorbeden, o Heer Jezus, en zoudt u het willen brengen bij uw Vader? En datgene wat we verkeerd bidden, wilt u dat wegnemen? En datgene wat we mogen vragen naar uw wil en getuigenis, zou u dat op uw tijd en wijze willen horen en verhoren? En daarom leggen wij onze gebeden neer bij u, o biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand. die altijd leeft om voor uw volk te bidden. Heere, ontferm u zich over ons, en dat het nog goed mag zijn hier in uw huis, onder de prediking van uw woord. Verdiend hebben we het niet, maar we vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen naar Psalm 56, de versen 4 en 6. Psalm 56, de versen 4 en 6. slotamen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God vruchte schaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Psalm 27, het zevende vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we hebben samen gezongen. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Hoe heb je dat nou gezongen? Jongelui, hoe heb je dat nou gezongen? Is werkelijk uw leven zo? Ligt hier nu je leven helemaal in verklaard? Of vind je het hier op aarde nog best? Heb je het hier nog zo naar je zin? Zou je hier nou altijd wel willen blijven op deze wereld? Weet je wat de Heer zijn kinderen gaat leren? Dat ze op deze wereld gasten en vreemdelingen zijn. Asielzoekers. Die hier geen eigen thuis hebben. En want de wereld is het vaderland niet van Gods kinderen. De wereld is het thuis niet van de ware gelovigen. Nee, hun vaderland is de hemel, hierboven. Daar waar de drie-enige God is. En waar de Vader woont, waar de Heer Jezus woont, waar de Heilige Geest woont. Dat is die plaats waar al Gods kinderen naartoe reizen. Een groot deel is er al. En er zullen er nog meer komen. Ook diegenen die zelfs nog toegebracht moeten worden, die liggen onder de zee, onder het zegel van Gods verkiezing. En al die kinderen van God, die ontelbare scharen, waar ze ook vandaan komen in deze wereld, die gaan ervaren, wij zijn hier op aarde een vreemdeling. De bekende dominee J. Groenewegen, die bekend is vanwege zijn diepe geestelijke liederen, heeft dat eens zo helder onder woorden gebracht. Luister maar, een paar coupletten van het lange lied. Ik ben een vreemdeling op aarde. De hemel is mijn rechte huis. Ik ben hier veracht, bij God in waarde. De hemel is mijn vaders huis. Ik heb hier mijn zin en lust zo zelden. Ik heb hier het ware leven niet. Als ik mijn ziel daarom kwelde, was ik altijd in verdriet. Het is hier vol stormen en vol baren. Het is hier vol rampen in de nood. Ik moet onder treuren droevig varen de lange reis tot aan de dood. Ik zal na al mijn droevig zwerven en treurig leven in de tijd. Eens eeuwig zalig leven erven. Nabij mijn God in eeuwigheid. Is dat je leven? Is dat je heimwee? Is dat je verlangen? Jacob heeft het mogen leren. Jozef heeft het mogen leren. En verschillen uit zijn nageslacht hebben het mogen leren. Mag u ook zo'n vreemdeling zijn hier beneden? Laten we eens luisteren wat Stefanus ervan gezegd heeft tegen de Joodse raad. En daarom schrijf als thema boven de prediking Stefanus' prediking over Jacobs geslacht in Egypte. Stefanus' prediking over Jacobs geslacht in Egypte. Drie gedachten. Ze werden geleid naar Egypte. Ze waren vreemdelingen in Egypte. En ze verwachten de verlossing uit Egypte. Stefanus' prediking over Jacobs geslacht in Egypte. Drie gedachten, zo zei ik. Ze werden geleid naar Egypte. Ze waren vreemdelingen in Egypte. En ze verwachten de verlossing uit Egypte. Ja, Stefanus is gevangen genomen. We hebben het al verschillende keren gehoord. Omdat de Joodse raad meende dat hij lasterlijke woorden sprak over de wetten van Mozes en over de heilige tempel. Hoe kwam dat? Nou, Mozes die predikte inderdaad de wetten van Mozes en hij predikte inderdaad ook over de ceremoniële wetten die in de tempel golden. Maar Stefanus, die grote liefde had tot de tempeldienst en tot de wetten van Mozes, sprak op een hele andere wijze dan de Joodse raad erover spraken. Want hij zei steeds weer dat al die wetten en heel die tempeldienst in Christus waren vervuld. En daarom waren ten diepste al die ceremoniële wetten niet meer nodig. Ze hadden hun kracht totaal verloren, want de Heer heeft het eerste weggenomen om het tweede te stellen. Maar oh, wat was dat gruwelijke taal in de oren van de fariseeën en de schriftgeleerden. Wat was het godslastelijke taal in de oren van de Joodse raad. Want juist zij zaten nog vast aan het doen van de wetten van Mozes. Zij zaten nog vast aan die tempel daar in Jeruzalem. Oh, als je daar maar veel kwam en als je daar maar de offers bracht, dan lag het wel goed. O, ze meenden in al die uiterlijke dingen hun zaligheid gegrond te hebben. Maar Stefanus mocht gaan prediken hoe dwaas dat was. Want zonder al die voorrechten, zonder al die wetten en zonder heel die tempeldienst, kon de Heere ook met zijn volk zijn en kon hij ook zondaren zalig maken. Zelfs buiten het beloofde land. En daarom heeft Stefanus in zijn reden de Joodse raad gewezen op Jozef, die in Egypte terechtgekomen was. Ja, dat was voor Jozef een weg van vernedering, diepe vernedering. Maar de Heer heeft hem uit die vernedering verhoogd. En in heel die weg die de Heere met Jozef ging naar Egypte, heeft Jozef mogen ervaren dat God met hem was. En dat heeft niet alleen Jozef ervaren, maar ook zijn vader en zijn broers met al hun huisgezinnen. Want wat gebeurde er nadat Jozef zich bekend gemaakt had bij die tweede reis in Egypte? Stefanus laat het ons horen in vers 14. En Jozef stond heen en ontbood zijn vader Jacob en al zijn geslacht, bestaande in 75 zielen. Dus heel dat nageslacht en van Jacob, dat wordt bij Jozef geroepen, ontboden. Het is alsof Jozef zegt, kom bij mij. Ze zullen in Egypte mogen wonen. Ze zullen zelfs in het beste deel van Egypte mogen wonen. En ze zullen zelfs in de nabijheid van Jozef als de Safnat Paanea mogen wonen. En daar in Egypte, daar zullen die 75 zielen uitgroeien tot een machtig groot volk, zoals de Heer beloofd heeft aan Abraham in die nacht toen hij mee naar buiten moest en de sterren moest tellen. Zo zal je zaad zijn, Abraham, en de Heer gaat het vervullen, want de Heer vervult altijd zijn belofte. O ja, het zal een lange tijd duren dat dat nageslacht van Jacob in Egypte zal verkeren, meer dan 400 jaren. En dat volk zal uitbreiden, groter worden, sterker worden. En al die tijd dat dat volk daar in de vreemde is, in Egypte, zal de Heere zijn volk niet begeven en niet verlaten. En ook daar in Egypte zal hij zondaren zalig maken. Daar wordt Mozes zalig gemaakt. Daar wordt Jozua zalig gemaakt. En velen anderen in Egypte. Zonder wetten van Mozes. Zonder tempeldienst. Want daar lag de grond ook niet in. De grond ligt alleen in dat dierbare offer van Christus. Wat vanmorgen hoorbaar en zichtbaar in het midden van de gemeente is gepredikt. En ook de ware gelovigen van het Oude Testament, ook in Egypte, hebben dat dierbare offer van Christus van ver gezien en omhelst en geloofd. Ja, dat geslacht van Jacob is inderdaad in Egypte terechtgekomen. Dat was de wens van Jozef. En Jozef heeft toestemming gekregen van de farao. Want het geslacht van Jacob, zo lezen we aan het einde van vers 13, is ook aan farao bekend, openbaar geworden. Hoe is dat gegaan? Hoe zijn ze nou in Egypte terechtgekomen? Wel, de broers van Jozef, nadat Jozef zich bekend gemaakt had, zijn weer teruggegaan naar vader Jacob. En we kennen de geschiedenis, een diep ontroerende geschiedenis, als je het op je in laat werken en het je voor je ziet, jongens en meisjes. Hoe daar vader Jacob met 1000 zorgen, 1000 vragen in zijn tentenkamp zit. Hij begrijpt ook Gods weg niet meer. Wat zal er allemaal door zijn hoofd gegaan zijn? De dromen van Jozef. Maar Jozef is er niet meer. En Benjamin mee naar Egypte. En Simeon, zal die nog terugkomen? Oh, hij heeft het uitgeroepen. Al deze dingen zijn tegen mij. Gij berooft mij van kinderen. Ik zal zo in rampen verdriet in mijn graf nederdalen. Zo zat Jacob daar, had Jacob nooit kunnen denken, toen hij eens in Bethel lag, en daar de hemel open ging, en er een ladder Jacobs van boven naar beneden werd neergezet, en de Heere belovend ging spreken, en hem ging verzekeren, ik zal met je zijn, Jacob. Nee, dat kon Jacob ook niet bekijken toen hij in Peniel worstelde met God. En toen hij God gezien heeft van aangezicht tot aangezicht, hij mocht roemen, nu is mijn ziel gered. Maar hij moest daarna hinken door het leven. Met tegenslag op tegenslag, en zo zit hij daar. En dan komen zijn zoons terug. En ik stel me het zo voor dat ze hun vader zien zitten in het tentenkamp. En ze zijn dat tentenkamp binnengekomen en ze hebben het samen eenparig uitgejubeld. Vader, Jozef leeft nog. En hij is regeerder in gans Egypteland. Wat deed dat met Jacob? Wat deed dat met die oude bedroefde man? Hij kon het niet geloven. Er staat in de schrift, zijn ziel bezweek in hem. En de Hebreeuwse woordjes die daar gebruikt worden laten zien, hij werd diep ontroerd in zijn hart. Dit was te groot om te geloven. Al meer dan 20 jaren had hij niets van zijn zoon gehoord. En al die tijd meende hij dat zijn lieve jongen gestorven was, opgegeten was door een wild dier. En dan die boodschap. Hij leeft. O, het is te groot om te geloven. Maar zie eens wat er dan gaat gebeuren. Dan gaan die zonen van Jacob over Jozef spreken. Mag ik het zo eens zeggen? Ze gaan Jozef uitstallen in wie hij is. En dan gaan die broers van Jozef, die gaan vertellen wat ze ondervonden hebben in Egypte. En ze laten alles zien wat van Jozef is. Ook de wagens die meegekomen zijn om Jacob en heel dat nageslacht mee te nemen naar Egypte. En als Jacob over Jozef hoort, als Jacob zijn zonen hoort getuigen, en als hij de liefdestekenen, mag ik het zo eens zeggen, erbij ziet, dan verandert er wat bij Jacob. Dan wordt de geest van Jacob wederlevend. En dat wil zeggen, toen brak het geloof door. Toen sprong zijn ziel op van vreugde. Toen werd hij zeer verkwikt. En roept hij het uit, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer dat ik sterve. En toen is hij gegaan. En hij heeft zijn zoon Jozef ontmoet. Wat een blij weerzien, wat een onvergetelijk moment moet dat geweest zijn, zowel voor Jacob als voor Jozef. Ik lees in Genesis 46, vers 29. Toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet, niet Jacob meer, Israël. Want geloof is doorgebroken, Israël tegemoet, naar Gozen. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij aan hem aan de hals en weende lang aan zijn hals. En het deed Jacob in verwondering getuigen, dat ik nu sterve. Nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Daar liggen lessen in. Ook als het gaat om de nabetrachting op het heiligavondmaal. Vanmorgen werd die meerdere Jozef uitgestald, niet? In zijn dierbare offer. En vanuit de schriften mochten wij vernemen wat hij gedaan heeft voor zijn kerk en in zijn kerk. En bij de prediking van het dierbare offer van Christus gaf de Heere die eenvoudige tekenen van gebroken brood en vergoten wijn. Kom, heb je toen ook in stilte mogen zeggen, het is genoeg. Jozef leeft nog. Mijn Jezus leeft nog. Misschien was je hem wel weken kwijt. Misschien heb je al een lange donkere tijd achter de rug. Misschien kwam je vanmorgen naar Gods huis met een hart vol vragen, vol raadsels en wist je het niet meer. En toen mocht je horen van dat dierbare offer van de Heer Jezus Christus, hoe hij zich in uw plaats voor de Vader gesteld heeft, hoe hij de toorn Gods gedragen heeft, hoe hij de vloek wilde wegdragen, hoe hij zijn dierbare bloed gegeven heeft tot vergeving van al je zonden, en dat hij daarbij ook nog de liefdestekenen gaf, die waarmee hij van zijn liefde en zijn trouw zo wil verzekeren. O, wat moet dat dan een verkwikking zijn voor een ziel, bij wie die dingen wat deden in het hart. Wat moet dat ingezonken leven van Gods kind dan weer verlevendigd zijn? Wat moest dat de snaren van uw ziel doen trillen, zodat je misschien ook in verwondering mocht uitroepen, Jezus, mijn Heere, leeft nog. En ik heb zijn aangezicht gezien. Ja, daar wil de Heer in het avondmaal voor gebruiken, om de zielen van zijn kerk weer levendig te maken en ze te sterken in de strijd die wacht. Of je bent naar de tafel gekomen, op hoop tegen hoop, en heb je daar een blijk van Christus gunst ervaren. Al was het maar dat je ziel vervuld was met verwondering. Ik mocht komen. En ik was welkom bij hem en ik heb aan mijn ziel ervaren. Hij leeft. Hij is er echt. Die persoon waar zoveel nevels voor mijn waarneming overheen liggen. Maar hij leeft. En hem heb ik nodig. Tot zaliging van mijn ziel. O, wat is het sacrament van het avondmaal toch een dierbaar geschenk. Om dat aangevochten geloof te versterken, om Gods kerk te verkwikken in de strijd. Want het is hier op aarde een strijd. Dat heeft Jacob ook ondervonden. O ja, nadat hij de blijde boodschap had gehoord en Jozef ook daadwerkelijk ontmoet had en zijn ziel weer levendig geworden was, toen is hij daadwerkelijk in Egypte gekomen. Hij kreeg een plaatsje in het land Gozen met zijn nageslacht, maar wel als vreemdeling. In een vreemd land, hoe zou dat gaan? Zou de Heer met hem willen gaan naar alles wat er nu gebeurd is? Hoe moet het nu verder? Nou, Jacob is er wel achter gekomen hoe het verder zou gaan, want weet u wat hij deed? Toen hij bij de grenzen van het land Kanaan aankwam om zo verder te reizen naar Egypte, toen heeft hij een altaar gebouwd. Leef je ook zo bij het altaar? Leef je ook zo bij het offer van Christus? Dat is leven. En bij het altaar, bij het offer van Christus, kun je je hart uitstorten. Jacob heeft een altaar gebouwd en toen hij dat altaar gebouwd had en daar een dier op geofferd heeft, toen heeft hij zijn knieën gebogen, jongens en meisjes, bij dat altaar. Toen heeft hij bij dat altaar de Heere God aangeroepen. Toen heeft hij bij dat altaar gevraagd of de Heer hem de weg wil wijzen. Toen heeft hij bij dat altaar gevraagd, Heere, wilt u met uw gunst met me meegaan? Toen heeft hij daar bij dat altaar gevraagd, Heere, mag ik naar Egypte? Is het uw weg? En weet u wat er toen gebeurde? Toen Jacob klaar was met offeren en klaar was met bidden, en hij nog niet gelijk antwoord had gekregen, heeft hij het toch in de hand des Heeren laten liggen. En toen is hij gaan slapen. Ik lag en sliep gerust, van zeren trouw bewust, en in die slaap kwam God over. In die slaap kwam de Heer in een droom en hij verzekerde Jacob, ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u aldaar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende, en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Dus Jacob mag in Egypte precies hetzelfde gaan ervaren als zijn zoon Jozef. God zou met hem zijn. Ja, dan kun je zelfs in Egypte zijn. Dan kun je zelfs in de 21ste eeuw leven. Dan kun je zelf in een land leven waar de goddeloosheid steeds hand over hand toeneemt. Dan kun je zelfs leven in een tijd waarvan je misschien als vader of moeder of grootouders zegt, wat moet er van mijn nageslacht worden? Want als God voor ons is, wie zal dan tegen u kunnen zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, zal hij ook met hem niet alle dingen schenken? Dat heeft Jacob ondervonden in Egypte. Maar de zegen zegt om zo als vreemdeling in Egypte te verkeren, dat je bij tijden weer mag ondervinden, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij, zelfs in het leed dat genaakt. En dat heeft Jacob niet alleen ondervonden, gemeente, maar ook de broers van Jozef, zijn zonen. Want Jacob is met zijn hele nageslacht in Egypte terechtgekomen. En hoe wonderlijk was de leiding niet die de Heere gegaan is en met die zonen van Jacob, die broers van Jozef. We hebben het vorige week toch gehoord. Kon u een beetje meekomen met die eerste en die tweede reis? Die eerste reis, die leidde tot de ontdekking van hun schuld. En toen die tweede reis, toen Jozef zich zo heel anders aan hen openbaarde en dat ze met hem mochten eten in zijn huis. Maar toen kwam daarna die beproeving. Misschien zit je zo vanavond al in de kerk. Vanmorgen met hem gegeten. En vanavond in de beproeving. Kan soms heel dichtbij liggen, niet? En waarom deed de Heere dat bij die broers van Jozef? Hij wilde hen opnieuw in aanraking brengen met hun schuld die er nog lag. En hij wilde die broers, zijn broers, brengen in de overgave aan hem, ja ten diepste aan God. En daar waar die broers zich overgaven aan Jozef, dat Jozef met hen mocht doen wat hem goed dacht, was daar opeens bij verrassing. Ik ben Jozef, uw broeder. En God heeft mij hierheen gezonden om uw behouden des levens te worden. Het moest in een weg van vernedering, maar God heeft mij verhoogd. Wat een wonderlijke weg is dat toch geweest met die zonen van Jacob. En na alles wat er nu gebeurd is, mogen ze dicht bij Jozef komen wonen in Egypte. Maar het zal niet altijd zo rijk blijven. Het zal niet altijd zo vol genietingen blijven, want straks gaat Jozef sterven. We zullen er in de toekomst nog meer van horen. Straks zal de dood komen in Egypte. Straks zal de strijd komen voor het nageslacht, want in Egypte zullen ze als vreemdelingen zijn die geen thuis hebben. En daarom worden degenen die God vrezen steeds weer opgeroepen, ook als hij geen oases geeft in de woestijn, om voor te trekken. Want de wereld waarin wij leven, gemeente, dat is als het ware Egypte. Dat zegt de Bijbel zelf ook. En in dat Egypte moet een strijd gestreden worden. In dat Egypte moet leed geleden worden. Maar in dat alles zal de Heere nabij zijn. En hij laat dat weten. Dan geeft hij de prediking van het woord om uw voedsel toe te reiken in de strijd. En bij de prediking van het woord geeft hij die tafel des Heren als een oase in de strijd. Om gesterkt te worden in de strijd die altijd weer zomaar naar voren kan komen. Om je, zoals Gods woord het zegt, teerkost te geven op de weg die voor je ligt. Kom, hoe was het vanmorgen aan de tafel des Heren? Mocht je werkelijk voedsel krijgen uit de handen van die grote Safnat Paanea? Mocht je bij vernieuwing houvast krijgen in het offer van Christus? Heb je vanmorgen mogen ervaren dat Hij het is die versterkt wat Hij zelf heeft gewerkt in je ziel? Mocht het vanmorgen zo zijn, kom mijn kind, sta op en eet, want de weg zou anders te veel zijn. Want inderdaad, de reis moet verder. Hier beneden is het niet. En daarom gaat de Heer je leren om hier op aarde een geestelijke vreemdeling te zijn in het geestelijke Egypte hier beneden. We gaan naar onze tweede gedachte. Ze waren vreemdelingen in Egypte. Want Jacob en zijn zonen hebben dat moeten leren in Egypte. Nadat vader Jacob en zijn geslacht door Jozef bij zich geroepen waren en ze samen verenigd mochten zijn, hebben ze ook een ontmoeting gehad met de grote farao. Jacob is dus voor farao's aangezicht terechtgekomen. En in gedachten zie ik hem daar staan, de farao in al zijn pracht en praal op dat prachtige, in dat prachtige paleis, op een prachtige troon. Alles schittert van heerlijkheid, roem en eer. En naar zo'n oude pelgrim, leunend op zijn stok. En dan gaat die grote farao een vraag stellen aan Jacob. Hoeveel zijn de dagen der jaren uw levens? Dat betekent heel eenvoudig, jongens en meisjes, hoe oud bent u? En wat gaat vader Jacob dan voor antwoord geven? Dan zegt hij niet, ik ben 130 jaar, alleen. Maar hij geeft een heel diep antwoord. Hij zegt, de dagen van de jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijn levens geweest. En ik heb niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen, Abraham, Isaac, in de dagen van hun vreemdelingschappen. Hoort u wat Jacob belijdt? Jacob is op aarde een vreemdeling. En hij zal het altijd blijven, ook de jaren die de Heer hem nog geeft, na die 130 die er komen zullen. En hij is niet alleen een vreemdeling geweest, maar zijn vader Isaac is ook altijd een vreemdeling op aarde geweest. En zijn opa Abraham is ook altijd een vreemdeling op aarde geweest. En hij weet het, mijn nageslacht, mijn kinderen en allen die uit mij voortkomen en die het ware leven zullen kennen, zullen vreemdelingen zijn op deze aarde. Want voordat Jacob bij farao kwam, had Jozef enkele broers voor het aangezicht van farao gesteld. En dan horen wij hen ook hetzelfde belijden. Wij zijn gekomen om als vreemdelingen in het land te wonen. Later komen we tegen in de Hebreeënbrief van Paulus. En dan zegt hij dat al die aartsvaders gasten en vreemdelingen zijn geweest hier op aarde. Vreemdeling. Wat is dat eigenlijk? Wat bedoelen die aartsvader? Waar heeft Jacob het over? De dagen mijner vreemdelingschappen. Wat wilde David zeggen? Want hij is ook zo'n vreemdeling geweest. In Psalm 119, ik ben een vreemdeling op de aarde. Wat is dat? Het Hebreeuwse woord, En wat voor vreemdeling gebruikt wordt, betekent eigenlijk iemand die tijdelijk ergens verblijft. Iemand die op doorreis is. Iemand die zich niet thuis voelt in het gebied en op de plaats waar hij is. Iemand die op weg is naar zijn echte vaderland. Hoe gepast is deze naam voor de ware gelovigen? Hoe gepast is deze naam voor allen die de Heere ootmoedig mogen vrezen en liefhebben? Want die gaan zich vreemdeling voelen op deze aarde. Nee, dat betekent niet dat ze vreemd worden. Of dat ze vreemd gaan doen. Dat vindt de wereld wel, maar dat is helemaal niet zo. Gods kinderen zijn hele gewone mensen. Betekent ook niet dat ze als een kluizenaar in de afzondering gaan leven, in een klooster of zo. Betekent ook niet dat ze wereldvreemd zijn. Nee, zolang ze in deze wereld zijn, hebben ze een roeping. En Gods kinderen weten dat heel goed, dat ze een roeping hebben. En ze zullen ook trouw, gelijk de engelen in de hemel doen, hun taak op aarde moeten verrichten. En al zijn ze niet meer van de wereld, ze staan wel met twee benen midden in de wereld. En als het goed is, weten ze wat er om hen heen gebeurt. En het moeten ze ook goed in de gaten houden. En het moeten ze altijd leggen naast het geopende woord, opdat ze verstand krijgen van de leiding met God in het grote wereldgebeuren. En in het klein, in het persoonlijk leven. Want al zijn Gods kinderen in deze wereld geplaatst en al zijn ze niet van de wereld, toch hebben ze hier op aarde een erfdeel ontvangen. Ze mogen het goede genieten wat de Heere schenkt, zoals Jacob en zijn nageslacht ook in het land Gozen het goede mocht genieten van Jozef. Ze kregen nota bene het beste deel aangewezen. Het land Gozen, dat daar ligt, daarboven, waar die Nijl ontspringt in allerlei vertakkingen, het meest vruchtbare deel van Egypte, daar mochten ze gaan wonen. En we hebben het samen gelezen in Genesis 47. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijn vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. Weet u wat ze daar in Gozen konden zingen? Jacob met zijn nageslacht. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. Het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Ik las juist vorige week nog in de maandagse catechisaties van dominee Smijtengeld het volgende. Hij zegt het zo mooi, zo heel eenvoudig, zo puur. God trakteert. Is wat? Heb je ook een van hem gekregen? God trakteert. Jullie trakteren ook wel eens, hè, jongens en meisjes, als je jarig bent. En wat vind je het mooi om dat te doen, hè? Om met zo'n schaal de klas rond te gaan en bij de meesters en de juffers wat te brengen. En wat doet het je goed als je ziet dat de kinderen van de klas blij zijn met datgene wat je geeft. En wat doet het je goed als je een glimlach ziet op het gezicht van je juffrouw als ze een lekker stukje cake van je krijgt, toch? God trakteert. En als hij je wat geeft, ziet hij dan ook de blijdschap. Ik kan u het zeggen, gemeente. Als de Heere je wat geeft en hij ziet de blijdschap in je ziel, komt er een glimlach op Gods gezicht. Hij geeft zo graag wat aan zijn kerk. En hij zegt Smijtengeld, God trakteert zijn kinderen aan vier tafels. Wat een overvloed, hè. Zul je nooit karen voor God denken? Vier tafels. De tafel der natuur. Dat zijn de tijdelijke zegeningen. De tafel der genade, dat zijn de geestelijke zegeningen. De tafel van het sacrament. En straks de tafel van de bruiloft des lams. Wat een rijke God heeft de kerk des Heren. En Smijtergeld wilde mee zeggen, de Heere schenkt niet alleen de geestelijke zegeningen die boven alles nodig zijn, maar hij geeft ook de tijdelijke zegeningen. Hij trakteert dus ook van de tafel der natuur. En daarom geeft hij het goed van deze wereld ook aan zijn kerk, zodat ze door het leven kunnen. Maar let wel op, dat geeft de Heere niet opdat zijn kinderen zich thuis zouden gaan voelen op deze aarde. En wat is dat gevaar toch weer zo dichtbij, ook als je de Heere oprecht mag vrezen. Juist in tijden van welvaart en voorspoed die wij mogen meemaken. Want de wereld, gelijkvormigheid, ligt dan op de loer. En wat kunnen ook Gods kinderen hun pinnen soms zo vastslaan in deze wereld? Dan zie ik Lot naar Sodom trekken. Dan zie ik Hiskia nadat hij lieflijk omhelst is door de Heer en uit de mond des Heeren mocht horen: Hiskia, ik heb al je zonden achter mijn rug geworpen. Dan zie ik Hiskia niet over de geestelijke zegeningen spreken met de gezanten van Babel, maar dan zie ik hem opgaan in de schatten en rijkdommen die daar liggen in de schatkamers van zijn paleis. Dan zie ik Simson, een kind des Heren, liggen in de schoot van Delila. En dan moet Johannes van Laodicea getuigen, want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en ik heb geen dings gebreks. En gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Een gemeente, als dat je leven gaat beheersen, als dat ook het leven van een kind van God gaat beheersen, dan komt dat vreemdelingschap in gevaar. Want dan hebben we het hier zo goed. Dan zitten we zo vast aan de aarde. En dan trekt de hemel soms niet eens meer. En dat wil de Heere niet. Want de Heer Jezus heeft gezegd en hij bidt het nog steeds: Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt bij mij zijn. En hoe kan het dan dat een kind van God zo vast zit aan de aarde, als Christus dat gedurig bidt? Nee, er mogen geen belemmeringen komen om het vreemdelingschap te beoefenen hier op aarde. En dat heeft Jacob met zijn nageslacht ook moeten leren, want aanvankelijk was het zo goed in Gozen. Ze zouden er altijd wel willen blijven, maar het was het beloofde land niet. En toen moest God komen met zijn tegenspoeden. Want als Jozef straks gaat sterven, komt er een andere farao aan de macht die hem niet gekend had en die gaat Israël verdrukken. Dan komt er tegenspoed, dan komt er benauwdheid, want dat volk Israël in Gozen moest leren, Egypte is het beloofde land niet. O, wat een oefening is dat toch, om vreemdeling te zijn in Egypte. En ik zei het net al, de wereld, die mogen wij ook vergelijken met Egypte. Johannes op Patmos heeft het gezien, toen de Heere God hem een stad toonde die de wereld voorstelde. En die stad had namen. En een van die namen was Egypte. Luister maar wat er staat in het Openbaringenboek. De grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruisigd is. En in dat geestelijke Egypte moeten nu degene die God vrezen voortrekken. En dan ga ik het u maar weer vragen, ook jullie kinderen en jullie jongelui. Ben je nou zo'n vreemdeling in dit geestelijke Egypte hier? Weet je, als je zo'n vreemdeling bent, dan is de brug naar de wereld opgehaald. Dan is er een breuk gekomen met de zonde. Dan zijn je wereldse vrienden ook je echte vrienden niet meer. Dan kunnen zelfs familieleden je vreemd zijn. Dan kun je zelfs in een gemeente waar veel godsdienst is, zonder meer, vreemd voelen. En dan hoor je die zeggen, wat een mooie preek was het. En de volgende zegt, heb je ook gezien wie er vanmorgen aan het avondmaal ging? En zelf loop je met de geestelijke genieting. En dan voel je je zo vreemd. Want al die dingen die tellen helemaal niet. Want God is aan je zij. Hij heeft zich aan je geopenbaard. En iets van zijn liefde afgedrukt in je ziel. En dan zit je zo naar de kerk weer aan de koffie. En komt er van alles op je af. En moet je de week weer in. Moet je morgen weer naar je werk. En dan ben je zo'n vreemdeling. Je voelt je zo alleen soms. Zo eenzaam soms. Oh ja, de Heere die brengt je ook in contact met die andere vreemdelingen. Met die andere kinderen van God. En wat een zegen als je elkaar mag vinden. En van hart tot hart met elkaar mag spreken. Maar doorgaans voelen Gods kinderen zich een vreemdeling. En om je daar nou in te oefenen. Zendt de Heer inderdaad wel eens tegenspoed. Kruisen. Drukwegen. Nee, dat is niet aangenaam. Maar als de Heer merkt dat zijn kinderen te vast zitten aan de wereld, moet hij wel. Want hij wil ze thuis hebben. En daarom gaat hij leren te sterven aan de wereld. Dat die vastgemaakte pinnen toch weer losser komen. Om dat verlangen te wekken naar het beter vaderland hierboven. Nee, dat doet niets af dat je trouw in je werk bent en dat je zorgt voor je lichaam en voor je huizen, voor je kleding. Dat moet allemaal, maar die pinnen mogen niet te vast. En hoe gaat de Heer je dat nou leren? Om als een vreemdeling door dit geestelijke Egypte heen te leiden. Heel eenvoudig eigenlijk. Door je een volgeling te maken van je meester. Van de Heer Jezus Christus. Want hij is de overste leidsman en voleinde des geloofs. En hij is zijn kerk voorgegaan. En als geen ander heeft de Heer Jezus ervaren op aarde wat het is om een vreemdeling te zijn. Hij was zonder zonde. Hij wist vanuit zichzelf niet wat het was om te zondigen en toch alles om hem heen was zondig. Dat moet vreemdelingschap gegeven hebben. Hij was de zoon van de Vader, jongelui. Hij was altijd bij God in de hemel. In de hemelse heerlijkheid, te midden van de engelen, te midden van Gods kinderen die al thuis zijn. Van eeuwigheid was hij daar, God uit God, licht uit licht. En dan komt hij als mens in de ellende, in deze vijandige wereld. Wat moet dat vreemd voor hem geweest zijn? Hij had helemaal geen thuis. Denk er eens aan, als je straks je huisje weer binnenstapt. Hij moest zeggen, de vossen die hebben nog een hol waar ze naartoe kunnen. En de vogels die kunnen nog naar een nest vliegen daar in die hoge bomen. Maar de zoon des mensen heeft niets waar hij zijn hoofd op kan leggen. Denk er eens na als je je hoofd vanavond in je kussen legt. De Heer Jezus had niet eens een eigen kussen. En als je hem eens een keer slapende tegenkomt, met zijn hoofd op een orenkussen, was het nog een kussen van een ander. En wat hebben we vanmorgen gelezen? Uit Jesaja 53. Hij was veracht. De meest verachte mens. De onwaardigste onder de mensen. Wat een vreemdelingschap heeft hij ervaren. Hij moest de pers alleen treden en niemand van de volken was met hem. Uiteindelijk hing hij als een vreemdeling tussen de hemel en de aarde aan het vloekhout op Golgotha en voelde hij zich zelfs van zijn vader verlaten. O Christus heeft de allerdiepste betekenis ervaren in zijn lichaam, in zijn ziel, wat we samen gezongen hebben. Ik ben een vreemdeling
hier beneden. Maar juist omdat de Heer Jezus dit ten volle heeft ervaren, weet hij zo goed dat zijn kerk op aarde ook vreemdeling is. En wat doet hij dan? Als die medelijdende hoge priester, dan komt hij tot zijn volk, die zich zo vreemd, zo eenzaam, zo alleen kan voelen op deze aarde. En dan laat hij weten, maar ik ben met u. Alle dagen, tot de voleinding der wereld. En dat vreemdelingschap, dat duurt echt maar een poosje. Want in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dat heb ik toch gezegd. En ik heb toch gezegd dat ik je plaats ga bereiden. En als ik die plaats bereid heb, dan zal ik je ook daar brengen waar ik ben. O, dat vreemdelingschap, dat zal niet altoos duren, maar daar zal een einde aan komen. En bij tijden laat Heer Jezus dat weten aan zijn geestelijke vreemdelingen. En dat maakt dat zijn kerk uitziende mensen worden. Verwachtende mensen, verlangende mensen, om eens verlost te mogen zijn uit dit geestelijke Egypte hier beneden. Onze laatste gedachte, ze verwachten de verlossing uit Egypte. Ik zei het al, ondanks het goede in het land Goshen bleven Jacob en zijn nageslacht vreemdelingen. Het was hun thuis niet in Egypte. Zou het ook nooit worden. En toch kwam er voor Jacob en zijn nageslacht een einde aan dat vreemdelingschap in Egypte. Daar wijst Stefanus op in vers 15. En Jacob kwam af in Egypte en stierf. Hij en onze vaders. In Egypte kwam de dood, gemeente. Jacob is gestorven. Jozef is gestorven. En zijn andere broers zijn ook gestorven. Ook in Egypte was het waar. De dood wenkt ieder uur. En ook wij moeten eenmaal sterven. Er komt een einde aan onze reis door het geestelijke Egypte hier op aarde. En dan, gemeente? Waar gaat de reis heen? Waar ligt jouw eindbestemming? Kijk, als de dood komt, blijven er maar twee eindbestemmingen over. En u weet dat al lang, jullie weten dat ook, en toch ga ik het weer zeggen. Want de Heere wil dat het steeds weer gezegd wordt. Of je gaat naar de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Dat is die verschrikkelijke plaats, waar een mens die onbekeerd sterft, in de eeuwige vreemdelingschap terecht moet komen. Of je gaat naar de hemelse heerlijkheid, waar eeuwige blijdschap op je hoofd zal zijn, en waar de engelen zijn, en waar de kerk des Heren is, maar het allerrijkste daar is je God. Daar mag je eeuwige gemeenschap hebben met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan zal er nooit meer iets zijn die gemeenschap kan verstoren. Dan zul je ook gemeenschap hebben met al Gods kinderen. Dan zul je gemeenschap hebben met de engelen om storeloos zijn lof te bezingen. Daar zal zijn volk weer wonen na zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Kom, waar ga je reis heen? Als je je nu alleen op aarde maar thuis voelt, en je hebt het hier zo best, en als je zo moet sterven, dan blijf je eeuwige vreemdeling in de rampzaligheid. Maar als je nou hier op aarde een vreemdeling wordt, dan mag je eeuwig bij God wonen. Denk maar eens aan die aangrijpende gelijkenis van die rijke man en de arme Lazarus. Wat zei vader Abraham toen hij die rijke man hoorde schreeuwen uit de rampzaligheid? om één druppeltje water om zijn tong te verkoelen. Toen zei vader Abraham, kind, gedenk dat gij uw goed hebt ontvangen in uw leven. Die man zat zo vast aan de aarde. Lazarus niet. Lazarus desgelijks het kwade, die was een vreemdeling op aarde. Maar omdat hij een vreemdeling op aarde was, zo zegt Abraham, wordt hij nu vertroost. En omdat u het altijd goed gehad hebt op de aarde, leidt gij smarten. En daarom een onbekeerde jonge meisje, man of vrouw. Ik heb je er niet voor over dat je in de rampzaligheid komt. Bekeren kan ik je niet. Redden kan ik je ook niet. Maar ik heb een almachtige God die het wel kan. En die het woord in mijn ziel gelegd hebt om tot u te spreken. Strijd om in te gaan door de enge poort. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? O, wend je toch naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Laat je toch met God verzoenen, want dat kan. Vanwege het dierbare offer van de Heer Jezus Christus. En als dat gaat gebeuren in je leven, gemeente, dan word je echt een vreemdeling op de aarde. Dan is de wereld je thuis niet meer. En dan gaat je hart uit naar die stad waarvan de Heere Jezus, de Heere God zelf, de kunstenaar en de bouwmeester is. Dan word je hier een gast en een vreemdeling op de aarde. En dan ben je begeerig gemaakt naar dat betere land, het hemelse vaderland. Dan ga je Asaf begrijpen. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn hier op aarde. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wou vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Daar gaat het heen, kerk des Heren. Er komt een einde aan je woestijnreis, hoor. Er komt een einde aan het wonen als vreemdeling hier in dit geestelijke Egypte. Straks gaat het in vervulling voor de kleinen en de groten in de genade. Als het uur van sterven komt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen zien, mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Zo is Jacob gestorven, zo is Jozef gestorven. Zo is Juda gestorven. Zo is Tamar gestorven. Ja, ook die. Zo is Benjamin gestorven. En of alle broers van Jozef zo gestorven zijn, dat weet ik niet precies. Daar zwijgt de schrift over. Maar van sommigen weten we het in ieder geval zeker. En toen ze gestorven zijn, toen was het hun wens om begraven te worden, niet in Egypte, maar in Kanaan. En daar waren twee familiegraven. Eén in Sichem, één in Hebron. En in die verschillende graven zijn Jacob en zijn zonen begraven. Waarom wilden ze dat? En waarom wilde diegene met name dat die kinderen des Heren geworden zijn? Onder dat geslacht van Jacob. Het was een bewijs dat ze Gods belofte geloofden. Dat Kanaan het beloofde land zou zijn voor het nageslacht. Het was ook een bewijs dat ze hun voorgeslacht en hun nageslacht zo hartelijk lief hadden. Het was ook een bewijs van hun verwachting dat er een beter vaderland voor hen klaar lag. Want het land Kanaan was het beeld van het hemelse Kanaan hierboven. Het was ook een teken en zegel voor degenen die achterbleven in Egypte. Het was een onderpand en bewijs dat God zijn volk eens zou verlossen uit Egypte en hen brengen zal in het beloofde land. Ja, hiermee getuigden ze ook van hun geloof, dat eens uit Juda de Messias geboren zou worden. En waar zou de Heer Jezus geboren worden? Niet in Egypte, al is die er wel geweest, maar in Kanaan. En Jesaja zegt dan, het land Kanaan heeft de naam Immanuels land. En met die verwachting hebben ze als vreemdelingen gewoond in Egypte. En met die verwachting zijn ze gestorven. Dan hoor ik Jacob zeggen op zijn sterfbed: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Met welke verwachting reist u door dit leven? Met welke verwachting gaat u naar de eeuwigheid? Is het zoals de dichter van Psalm 42 het onder woorden brengt, gelijk een het schreeuwt naar de waterstromen? Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dat is nou een belijdenis van het begin van het geestelijke leven. Dat is nou een belijdenis die meegaat bij de voortgang van het geestelijke leven. En dit houdt Gods kerk over aan het einde van het geestelijke leven, als het uur van sterven komt, gelijk een het schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Zou u ook zo graag bij de Heer willen zijn? Zou je ook zo graag verlost willen zijn van je zondige vlees? Je krijgt het er niet onder, hè? Zou je ook zo graag oprecht de Heere storeloos willen dienen, loven en prijzen? Dorst je ziel ook naar God? Naar de levende God? Dorst je ziel naar Christus? En zijn dierbare offer, die de behouder is des levens. Hoort de Heer je wel eens met heimwee zuchten? O Heer, wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen? Ja, dat geeft de Heer bij tijden. Dat is bij tijden de verzuchting van al die vreemdelingen hier op aarde. Daar hoef je geen 80 voor te zijn. Maar dat kan ook een kind van 4 jaar kennen, die oprecht God mag vrezen. En die misschien wel eens zegt: Heere, wat zal ik allemaal nog meemaken? Ik ben nog maar 4 jaar, Heere. Wat moet ik nog allemaal meemaken hier op aarde? Ik ben soms zo bang, ik ben soms zo bevreesd. Wil u me maar wegnemen? Kan best gebeuren, hoor. Om bij de Heere te zijn. En als je hart vervuld is met Psalm 42, dan ligt het teer. En allen die er geen vreemden zijn van Psalm 42, die zullen hun wens verkrijgen, hoor. Dan komt aan het einde van hun reis de eeuwige zaligheid in het vaderland hierboven. Dan komt de tijd dat God gaat vervullen. Zo zijt gij geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers, heiligen, huisgenoten van God de Vader, gebouwd op het fundament der apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op welke heel het gebouw met grote stenen, kleinere stenen, hele kleine steentjes, kleine kiezelsteentjes, samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heer. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenotend hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen toch vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, O vreugde die alle smart verbandt, daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. De Heer nog bidden en danken. Heere, wilt u ons allemaal maar vreemdeling maken hier op de aarde. En dat Psalm 42 ons leven mag zijn. Dat we georiënteerd zijn op u, de levende God in de hemel. En dat we het mogen weten, hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. En uw kerk komt thuis, want hun plaats is bereid. En u neemt ze op in uw voorbeden, o Heer Jezus Christus, elke dag weer opnieuw. Daarom komen ze niet om in de strijd. En zullen ze als vreemdeling door dit leven heen komen, totdat het uw tijd is. Gedenk degene die nog buiten het leven der genade staan. Er is op u zo'n volheid, Heere. Dat ze vanavond dan eens in alle eenvoud hun knieën mogen buigen en zeggen, Heere, ik ben nog onbekeerd, maak mij een vreemdeling. En ik heb het als kind mogen leren, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heere,
Wilt u geven dat het woord van deze dag in deze nieuw begonnen week met ons mee mag gaan? Leid ons heen. Wilt u ook een goede zondag geven als onze oudherder en leraar dominee Kempeniers hiervoor mag gaan? Stel hem tot zegen in het midden van de gemeente. En wilt u ook met ons zijn als we de gemeente van Barendrecht mogen dienen? Zo wacht het op u, Heere. Wij hebben niets verdiend, maar we vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68, het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. 68, vers 5. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.